Hallo, je luistert nu naar deel 2 van de podcast Ramses Shaffy zonder bagage, de aflevering met Maarten Heijmans. En dat dit deel 2 is, betekent automatisch ook dat er een deel 1 is. En in deel 1 hoor je wat hier aan vooraf ging, het begin van het gesprek. En dit is het tweede gedeelte van het gesprek. En het tweede gedeelte van het gesprek is misschien nog wel leuker dan het eerste gedeelte van het gesprek. We gaan het heel erg hebben over deze tijd. Dus we hebben het over Thierry Baudet. We hebben het over cancel culture. We hebben het over verslaafd zijn aan je telefoon. We hebben het over Spotify for Artists. En we hebben het ook over de nieuwe plaat van Maarten. Waarin die liedjes van Ramses in een hele nieuwe, moderne jas heeft gegoten. Dus helemaal naar deze tijd heeft getrokken. En we hebben natuurlijk ook gewoon heel veel over Ramses Shaffy. En je komt erachter waarom deze aflevering heet Hier is dus helemaal niets van waar. Nou, ik zou zeggen, luister naar het tweede gedeelte van het gesprek met Maarten Heijmans. Dus toen die serie zat erop. We gaan weer verder in jouw in jouw bestaan.
Ja,
en dat was allemaal heel fijn. En toen besloot je, of hoe is dat eigenlijk gegaan, dat je die liedjes wilde gaan blijven zingen?
Heel praktisch ging dat eigenlijk. Die serie kwam begin 2014 uit. En toen in de herfst van 2014, toen was het jaarlijkse Nederlands Filmfestival. En toen was het thema dat jaar muziek in film. En dan bij het Nederlands Filmfestival horen ook een beetje de Nederlandse series die dat jaar op tv zijn.
Ja, je kunt hem ook kijken als een film eigenlijk, toch? Hij is toch ook als film uitgezonden?
Ja, er is ook een filmcut van.
Oh ja, dat is ook een. Dat is niet dat die dingen gewoon aan elkaar geplakt. Dat is hij ook.
Nee, dan is hij echt wel anderhalf uur. En de serie duurt iets langer dan 3 uur. Dus de filmcut is echt de helft.
Oh ja.
Er is heel veel uitgeëdit. En je kan volgens mij op NPO zowel de filmcut zien als de hele. Maar dan zou ik toch wel de hele kijken.
Ja, ik heb gisteravond voor het laatst op Videoland dat hele ding gekeken.
Echt waar?
Ja, dat was ook lang geleden dat ik die eerste uitzending heb ik dan nog wel eens een keer gekeken. Maar dat ik hem niet helemaal af heb gekeken. En ik vond het toch ook wel weer echt fascinerend hoor. Heel, een heel mooi ding.
Leuk, wat fijn. Ja, het is een tijd geleden dat ik het heb gezien.
En was je blij eigenlijk toen je het zag? Als even een vraagje tussendoor. Was het, want je speelde dat en die cameraman die zat verstopt en je wist niet echt of die er was. Dus je hebt het allemaal dan zo gespeeld. En toen je het zag.
En ik heb ook vermeden tijdens het draaien om beelden terug te kijken.
Oh ja. Is dat de mogelijkheid of word je daar soms ook voor afgeschermd?
Nee, die mogelijkheid is er meestal. Die is eigenlijk altijd wel. Sommige acteurs werken heel erg zo. Die gaan echt na bewijs van spel elke take.
En die kijken dan, dat bijt op mijn lip, dat moet ik niet meer doen.
Ja, die zien dan, die voor hun werkt dat. Voor mij werkt dat niet.
Nee.
Denk ik in ieder geval nu. Of toen in ieder geval. Dus ik wilde. Kijk, ik ben heel erg streng voor mezelf en super kritisch. Dus ik dacht, als ik ga zien wat er op die monitor te zien is tijdens een scène, dan vind ik het meteen kut. En misschien doe ik wel iets goed. Maar dan denk ik, en dan ga ik misschien iets wat ik wel goed doe niet meer doen, omdat ik het kut uit vind zien. Dus ik heb de hele draaiperiode niks van mezelf gezien. En toen zag ik het een half jaar later, was de eerste edit af. Toen werden Thomas Kammaert, die Joop Admiraal speelt, Noortje Herlaar en ik kwamen toen bij Michiel thuis. Heel spannend voor Michiel ook natuurlijk. Weet je, dat je je acteurs voor de eerste keer het ding laat zien.
Ja.
En ik vond het niet zo goed, weet ik nog, de eerste keer. Omdat ik alleen maar. Ik zit in elke scène. Ramses zit in elke scène. En ik zag alleen maar wat ik niet goed vond.
Ja.
Dus ik vond het wel een mooie serie. Ik vond mijn tegenspelers het ook goed doen. Ik vond het mooi gedraaid. Ik dacht, ja, alleen jammer dat ik die hoofdrol speelt. Wat jammer.
Maar het is een soort zelfkritische blik die je gewoon hebt. Of is dat ook, het is natuurlijk heel kwetsbaar om dan wat het geworden is achter elkaar te kijken.
Dat is gewoon zelfkritisch. Ik wist ook op dat moment wel dat ik overdreef. Maar het voelt wel zo in je hoofd.
Ja,
Weet je ook, mensen die bijvoorbeeld niet acteren hebben dat ook. Als je jezelf op beeld ziet, denk je, ugh, wie is die persoon? Weet je wel, en ik vraag me eigenlijk af of dat minder nu is in deze tijd van iPhones. We zijn nu toch zo gewend om onszelf te zien. Zeg maar,
dat die confrontatie minder heftig is of zo.
Ja, vroeger was het bijvoorbeeld, ik weet nog als we vroeger op vakantie gingen. En dan maakte mijn vader, had dan zo'n grote camera bij zich. En dan ging je kijken, dan gingen we even de videoband van een vakantie in Spanje kijken. En dan zie je jezelf, denk ik, jezus, praat ik zo?
Ja. Weet
je, maar nu, elke dag op WhatsApp, je stuurt elkaar berichtjes. Ik vraag me af of mensen nu veel comfortabeler met zichzelf zijn op beeld. Wat misschien ook wel weer het hedendaagse narcisme zal verklaren. in de samenleving.
Ik denk wel dat het zo is dat zelfs de meest introverte mensen die normaal misschien niet eens op foto's wilden staan, je ontkomt er niet aan of je wordt gevraagd om een filmpje voor iemands verjaardag te sturen of zo. Ja. Iedereen, het hoort erbij bij het leven dat je jezelf af en toe filmt met dingen.
Iedereen wordt fotografeerd. Toch iets camera-genieker misschien. Ja. Of zo.
Ja, of geforceerd om toch iets met op beeld te doen met jezelf. Ja.
En ik bedoel, ik voel me ook altijd een debiel hoor. Als ik bijvoorbeeld iemand is jarig en dat je dan in de camera, nou bla bla bla. Ik denk, ik sta gewoon tegen een lampje, tegen zo'n glazen bolletje te bijten. Er is niks echts aan. Weet nee. je zit gewoon in het luchtledige. Ja. Zo'n alien dat zo zien, zou die denken, wat een...
Ja, zou je willen dat het er niet was eigenlijk?
Ik heb wel die romantische en ook wel een beetje oude lullen kant. Dat ik wel denk, ja, ik vond het toch wel fijner toen het niet zo was.
Ja. Ja. Nou ja, oude lullenkant. Ik denk en ik merk ook om me heen dat in de komende jaren een steeds groter gevecht gaat zijn. Ook omdat we allemaal steeds, ik merk aan mezelf dat ik per maand verslaafder word aan dat ding.
Ja, ik ook. Ik moet me er echt voor stoppen. Ik heb nu ook weer zo'n Nokia-telefoon. Ik bedoel, man, op een gegeven moment dragen we contactlenzen waar schermpjes in zitten. En zit gewoon in je vision zit gewoon alles. En het is ook niet te stoppen.
Maar eigenlijk. Nokia is gewoon jouw telefoon, dus je kunt niet op Instagram of Facebook.
Ik had hem een paar maanden geleden gekocht. Daar heb ik het ongeveer een maand mee gedaan. Toen ging hij kapot. Dus ik moest hem inleveren voor reparatie. Nu zit ik weer met mijn iPhone. Maar ik vond het erg fijn die maand met de Nokia. Ja, niet al die dingen
hoeven te doen. Ja.
Nee.
En jij gaat ook wel eens in je eentje heel erg op vakantie, toch? Dus dat je dan en doe je dat dan ook zonder... Want je gaat op je motor...
Ja, toen wel. Ik weet nog, de eerste keer dat ik dat deed was... toen hadden we net Ramses dus gedraaid. En ik had een beetje zo'n verloren gevoel van... Ja, wie ben ik nou eigenlijk?
Ja, nu ben ik weer Maarten.
Nu ben ik weer... Ja, die sukkel. En toen dacht ik, ik moet even naar een plek waar niets is. Waar alleen ik ben of zo. Waarin... dus eigenlijk het tegenovergestelde van de wereld die ik afgelopen half jaar heb meegemaakt. En ik had altijd nog een film over Mongolië gezien. En dat vond ik heel, heel fascinerend, die open plek. Mongolië is een land. Mongolië is ongeveer even groot als West-Europa, als Frankrijk, Duitsland, de Benelux en Spanje samen. Ja. En er wonen 3 miljoen mensen op het land, op een steppes, bergen, woestijn. En toen dacht ik, ik moet daar naartoe. En toen ging ik daarheen en toen heb ik de motor gereden door de Mongoolse steppen. En toen had ik nog geen... ik had wel een iPhone, maar dat was net een tijd dat je niet zo gemakkelijk in het buitenland. Dus dan moest je helemaal een simkaart kopen.
Oh ja, dus dan was het veel makkelijker om je af te sluiten.
Ja, toen had ik gewoon mijn telefoon uit.
Dat hadden we ook zo kunnen laten, overigens. Dat hele vreugdevolle moment dat je dan opeens afgesloten bent in Frankrijk.
Ja, 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 het gaat gewoon door. Ja. Het gaat gewoon allemaal door.
Ja,
ja, het is heel moeilijk om... misschien hoort het ook gewoon wel bij evolutie, hoor. Dat we steeds meer connected zijn. Maar ja, ik denk ook hoe meer connected we zijn, hoe meer we eigenlijk afgestompt zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar Amerika, zo'n land dat tot zo verdeeld... En ik denk eigenlijk dat het nog verdeelder lijkt dan het daadwerkelijk is. Ik denk als je al die mensen die aan de andere kant staan tegenover elkaar in een ruimte bij elkaar zet en een kopje thee laat drinken, komen er ook achter dat ze veel meer met elkaar gemeen hebben. Dus het wekt ook iets op bij ons dat we minder verbonden zijn dan we zijn.
Ja.
Al die technologie. Dus in die tijd zou het wel het zou in die zin wel interessant zijn wat nou als Ramses nu geleefd zou hebben, weet je wel?
Ja. Ja, het zou wel verschrikkelijk zijn als je vlogger was geworden of zo.
Ja, ja.
Dat had wel gekund.
Ja, jezus, ja, wat zou die... Ja, ja, misschien wel. Ja, misschien wel vlogger. Ja, ik durf er niet over na te denken.
Nee.
Nee.
Dus misschien is het ook maar goed dat het toen gebeurd is.
Ja, het was natuurlijk ook een... Het is een hele mooie samenloop van omstandigheden. Hij belichaamde ook echt de tijd dat na oorlogse Nederland, de hippie-tijd, terwijl hij nooit een soort voorvechter van de hippies is geweest. Ik bedoel, volgens mij mensen in die tijd, de echte hippies, die vonden hem ook weer een beetje truttig. Een beetje raar, een beetje met zijn Franse chansons en zo. Die luisterden de Beatles. Weet je.
En hij liet zich daar ook niet zo erg over uit, toch? Over politieke dingen en de provo's was toen aan de gang. En volgens mij en vond hij daar ook niks van.
Ook niet qua homorechten of zo.
Nee.
Um, was hij ook geen voorvechter. Dus hij was, het is zo'n paradoxaal mannetje.
Ja, dat homoseksueel zijn, dat heeft hij gewoon. Dat was natuurlijk wel een tijd dat dat nog, dat dat misschien een ding had kunnen zijn.
Ja,
dat was nog steeds is dat een ding.
Ja.
Maar dat heeft hij dat was gewoon zo. Ik vind het ook grappig. Er staat in het boek van Sylvester Hoogmoed dat hij naar Foxtrot was geweest. De musical van Annie M.G. Schmid en Harry Banning, waar Willem Nijholt een grote rol in speelt.
Mm-hmm.
En die zingt dan het liedje Sorry dat ik besta. Mm-hmm. Nou ja, dat is een heel mooi lied, maar over Sorry dat ik besta als homoseksueel. En dan gaat het over Romeo en Julius. Mocht er ooit een liedje zijn over de verboden kus van Romeo en Julius. Mm-hmm. Nou, in die tijd was dat dan een heel spannend lied. Maar dat staat in dat boek dat hij vond het maar raar dat Willem Nijholt liep te zingen. Dat de homo zich moesten verstoppen, want dat zag hij helemaal niet. En we mochten er gewoon zijn, zei Ramses.
Ja, dat is wel grappig.
Dus dat omarmde die ook niet.
Sommige mensen zijn hun tijd gewoon ver vooruit.
Ja.
Dus die zien gewoon. Ja, die zien wel in dat het maatschappelijk nog niet gelijk is of zo. Maar die mensen gaan gewoon helemaal uit van hun eigen kompas. Weet je wel? En als hij zichzelf niet minder voelt als homoseksueel, dan
ja, dat maakt niet zoveel uit dat die wereld niet, dat de wereld niet meedeed.
Ja, ik bedoel, kan je de wereld veranderen? Kijk, ja, natuurlijk, maar ook weer niet of zo. Ik bedoel, misschien verander je de wereld wel meer door bij je eigen kompas te blijven en gewoon het goede voorbeeld te geven als homoseksueel. Terwijl hij liep er niet mee te koop. Ik bedoel, hij wist natuurlijk ook wel dat het zijn carrière best wel goed uitkwam. Dat mensen van hem en Lisbeth List dachten dat het een stijl was. Ik bedoel, hij geloofde ook in die romantiek van dat plaatje. Hij wilde ook dat plaatje uitdragen.
En hij maakte ook niet strijdliederen voor kijk eens, ik ben een man en ik doe het met een man.
Nee, en dat vind ik eigenlijk heel mooi. Wat ik wel eens mis in deze tijd, dat we nu zo verdeeld zijn in groepen en er meteen van uitgaan dat als jij iets vindt, dat een ander, iemand die tot een andere groep behoort, dat dus automatisch niet vindt. Terwijl zijn liederen gaan alleen maar over
collectief.
Over verbinding, over iets wat iedereen aangaat. Ja. En niet van en ik strijd hiervoor, dus jij. Dus jij bent dus automatisch tegen mij of zo. Dat gaat eigenlijk alleen maar over de universele menselijke conditie die we allemaal hebben.
Ja.
Ook een heel geprivilegeerd iemand kan diepe tragiek kennen in iets wat voor iemand anders niet veel erger aan toe is. Misschien dat je denkt, ben je daar nou zo te zeggen over? Maar ja, we kennen allemaal wat we kennen.
Ja, en hoe is het dan nu? Nu zijn er liedjes voor in je eigen bassen aan mensen en meningen.
Nou, vooral meningen toch, heel erg.
Ja,
er is vooral de aanname, dat heb ik zelf heel erg het gevoel, de aanname dat als je bijvoorbeeld op een andere partij stemt of zo, dat dus betekent dat je iets tegen elkaar hebt.
Ja.
Of dat in elke debat, weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld Thierry Baudet wel eens iets horen zeggen waarvan ik denk, nou, dat vind ik best wel sens maken eigenlijk.
Ja, en dat is
maar dat moet je niet zeggen in een groep mensen. Want dan door iets te zeggen wordt er aangenomen dat je dus, als je A zegt, sta je dus ook voor B, C, D, E en F.
Ja.
Of als je zegt,
ik moet zeggen dat ik dat ook wel eens doe, hoor. Dat ik wel,
en ik ook.
Als iemand in een groep zegt, ik heb Thierry Baudet iets goeds horen zeggen, dat ik dan meteen zeg, maar heb je ook deze 7 dingen gehoord?
En natuurlijk, dat is dat, precies. Maar het is toch ook raar om ervan uit te gaan dat er mensen zijn die alles correct hebben en andere mensen die alles fout hebben,
precies.
Maar dan ook alles. Ja. Dat kan toch helemaal niet. Ja.
En ik merk ook wel dat ik ook wel, want dat, misschien is dat inderdaad iets van deze tijd, dat mensen die waarvan ik denk dat ze bij mijn groepje horen, dat ik ook, als ik vind dat ze ongelijk hebben, dat ik toch ga verdedigen wat ze zeggen.
Ja.
Of dat ik ga zoeken, waarom zou het misschien toch, ik geloof dat ik niet vind wat jij vindt, maar ja, je bent toch wel van mijn groep, dus misschien heb ik er dan verkeerd naar gekeken. En dat is natuurlijk eigenlijk, dan ben je je eigen kompas eigenlijk wel een beetje zoek.
Ja, zijn we heel raar bezig. Want inderdaad, ik merk dat ook vaak dan, als je dan hevig discussie hebt in je vriendengroep over de dingen van nu, dat je dan soms, ik zit soms ook dingen te verdedigen. En je voelt het ook eigenlijk in je lijf. Ik weet niet of jij dat ook. Je voelt eigenlijk soms, als sta je iets te verdedigen, waar ik denk, ja, maar dit vind ik dit wel, het waard om dit zo te wegen? Ik weet helemaal niet of ik wel zo denk. Maar dan ben je in iets geschoten. Weet je, iemand anders zegt dat. Dus jij neemt automatisch de andere positie aan.
Ja.
En mensen waar worden, omdat we ons zo vasthouden aan ideologieën, worden ook mensen binnen de groep heel erg streng op elkaar.
Ja.
Weet je wel, van wie is het wokest? Of wie is het eerlijkst? Wie is het heiligst? En daardoor is er ook zo'n ontzettende agressie komt er tegenover mensen die dus wel eens iets fouts hebben gedaan vroeger. Weet je wel, of iemand die in het foute, nou ja, wat is dan fout? Een tweet heeft gestuurd in 2010, wiens carrière nu kapot moet. Ik bedoel, ik denk als Shafi nu zou hebben geleefd, zou hij misschien ook wel kapot zijn gemaakt.
Ja,
om
iets wat hij vast gezegd heeft.
Om iets wat hij gezegd heeft, om zijn seksuele uitspattingen. Of,
Ja. Nou, dan kunnen we een beetje verder naar waar we in jouw leven waren.
Ja.
Toch? Dus waar we gebleven waren met heel veel bochten daarna. Oh, is God. Dat jij die liedjes ging zingen.
Ja. Filmfestival was ik bijgebleven.
Precies, ja.
Ja, het filmfestival.
Toen, leuke bocht wel, maar we gaan dan weer terug naar het filmfestival.
Terug naar 20 minuten geleden.
Ja.
Filmfestival. Die vroegen mij toen, wil jij, want we hebben wat acteurs die zingen, weet je wel, in een film of films met liedjes. Dus dan vragen we die acteurs, willen jullie dan op een podium bij het filmfestival dat ook echt zingen? Ja. En dan kunnen we een soort, en dan kan jij wat Shafi liedjes doen, wil je dat doen? En dan regelen we een jazz combootje voor je, zoals hij dan ook altijd optrad. En toen dacht ik eigenlijk gelijk, nou, ik vind het wel heel leuk, maar ik zou eigenlijk niet een Shafi concert willen doen, want ten eerste wordt dat nooit beter dan in de serie zit. Want zeg maar, als je het dan op een podium ziet, is het volgens mij altijd lullig.
Ja.
Of zo. Want ik ga dat nooit beter dan in die serie doen. Maar ik dacht toen wel, ik was toen natuurlijk al 2 jaar bezig met zijn nummers luisteren. Dus die nummers gingen een heel eigen leven leiden in mijn hoofd.
Bij de aankondiging van die serie, toen hebben jullie het wel bij de Wereld Draait Door gezongen, toch? Een liedje. Dat meen ik met
toen deden we een stukje pastorale, ja.
Ja, toch? Nog voordat de serie, want ik kan me herinneren, nog voordat ik de serie gezien heb, dat ik jou al bij de Wereld Draait Door gezien heb.
Ja, toen zaten we zo bij de Wereld Draait Door. Toen kwam volgens mij de dag, of die avond, kwam de eerste aflevering. Dat was wel fijn, zaten we bij de Wereld Draait Door. Dan wisten de mensen meteen, oh, zo meteen is de eerste aflevering. En toen zongen we een stukje pastorale. Dus ik heb wel live of zo voor tv dingen gezongen.
Dat was niet helemaal vreemd, nee.
Nee. Alleen ik dacht om nou een heel concert te doen. Kijk, ja, dat was gewoon meer promo voor de serie.
En die liedjes in die serie, die waren ook, je ziet in de making-of die er van de serie is, ook een beetje hoe jullie kijken naar, of luisteren naar opnames van Lisbeth en Ramses en nog zeggen dan, het zinnetje moet misschien iets meer zo, en misschien als jij dit zegt, dan zeg jij dat of zo.
Ja, we namen voordat we het gingen draaien, namen we alle nummers die in de serie zitten, die namen we al op in de studio. Maar een van de dingen waar ik het meest trots op ben in de serie, is dat bijna alles, alles wat ik zing in de serie, zing ik ook echt live op de set.
Oh ja, dat vroeg me nog af. Dat is dus zo. Want er zijn wel eens dat je opeens in de scène begint te zingen. Toen dacht ik nog, is dit dan een opname uit de studio? Maar dat is dus op de set zo gezongen.
Ja, alles wat live is, waarvan de suggestie wordt gewekt, dit is gewoon live.
Oh ja.
Dat wordt ook echt live gezongen. Alles waarvan de suggestie wordt gewekt, bijvoorbeeld op een gegeven moment zingt Ramses dan zonder bagage in die serie.
Ja.
En dat doet hij dan voor zo'n decoortje, zo'n lullig decoortje op tv. En dat is dan nagesynchroon of een opname, dat heb ik dan eerder in de studio ingezongen.
Ja.
Want zo ging dat ook echt.
Ja,
er werd nooit live gezongen in de jaren 70 op tv.
Nee.
Dus want ik vind het altijd zo erg als dan in een film of zo iemand een gitaar pakt en dan inademt en dan hoor je gewoon de opname.
Ja.
Je hoort dat het niet echt is. En ik dacht,
ik vroeg me af bij dit, want ik heb dus gisteren gekeken, dus ik weet nog heel precies. Ja. Dat er was Sammy werd gezongen met die artiesten die voortkwamen, de Ramsesies, de Shafi's.
Ja,
en dan is er zo'n repetitiescène. Ja, en dan spelen zij een stukje van wat ze van Shaf van Sammy hebben gemaakt. En dan begin jij opeens te zingen in die scène.
Ja.
En toen dacht ik, dit is heel goed gelipsynct.
Ja, nee, het is
want ik
live.
Dacht, dit kan, dit is dat, want zo gaat dat natuurlijk vaak in films en series, ja. dat die liedjes niet live kunnen, omdat het gewoon te moeilijk is op zo'n set ook.
Nee, ik heb daar ook echt voor gewaakt. Want ik weet nog een van mijn eerste gesprekken die ik had met Michiel, toen we zeg maar zo een paar maanden voor het draaien, toen zei ik ook van ja, ik vind dat altijd dat het in films, ook in dure Hollywood producties. Ja,
nog steeds een ongemakkelijk moment als iemand opeens gaat zingen en je ziet de nepheid.
Ja, en ik dacht, en zeker met dit personage, met Shafi. Shafi is zo iemand die vanuit het moment opereerde. Dat is zijn kracht. Als je hem niet in het nu ziet zingen in die serie, dan klapt voor mijn gevoel dat hele personage in elkaar.
Ja.
Dan wordt het een soort nadoen van. Terwijl we heel juist als een soort documentaire wilden benaderen van hey, je bent even echt in de jaren 60. Je staat even echt in die club naar hem te kijken. Dus ik zei dat tegen. En Michiel had dat idee ook al. En toen zullen we de producties gaan onderzoeken. Hoe kan je dat nou goed opnemen op de set, dat dat kan? En het is godzijdank allemaal goed gegaan. En ook met die band, dat we dan Sammy zingen, met die band erbij. Dat zijn gewoon hele goede muzikanten. Dus wij konden gewoon op die set. En dan komt weer dat camerawerk van Mark. Wij zaten gewoon eigenlijk echt een beetje te jammen in die studio. Ja. En Mark dacht ook niet, oh, nu ga ik het zo filmen. Die liep er gewoon eigenlijk alsof hij een documentaire filmde.
Zo, nu doen we het shotje van de piano solo. Nu doen we het shotje.
Soms een beetje, maar niet zo rigide als normaal op een filmset.
Nee,
dus dat werd eigenlijk, ik denk dat Mark ook zo, als wij een echte band waren geweest en hij maakte een documentaire, had hij het ook zo gefilmd.
Ja,
dus van dat zingen, dat ik ben heel blij dat dat is gelukt, dat het live is.
En dat het zo echt is, ja. En dat echte bouw je dus niet met dat jazz combo, of in eerste instantie niet brengen op dat filmfestival.
Nee, want ik dacht, ja, dat is gewoon een beetje lullig. En omdat ik al zoveel met die nummers bezig was, ik bedoel, ik zat eigenlijk de anderhalf jaar voordat we begonnen met draaien, gewoon elke dag 2 uur naar die muziek te luisteren. Gewoon eigenlijk altijd op mijn oortjes zat ik daarna te luisteren. Dus die muziek ging zich een beetje vermengen met mijn eigen muzieksmaak. Met dingen als Radiohead en Beirut, dingen die ik graag luister.
Ja.
En dus die nummers, ik ging gewoon die structuren van die nummers, die gingen dan een beetje hun eigen leven leiden. De structuur van zo'n Shafi-nummer kreeg dan ineens de sound van een Radiohead-nummer in mijn hoofd. En toen dacht ik, dit is wel een leuke gelegenheid om dat uit te proberen. Om die nieuwe versies die ik in mijn hoofd nu hoor, om die vorm te geven. Dus ik heb eigenlijk dat podium gewoon gebruikt om mijn eigen fantasietje vorm te kunnen geven. Ik heb een hele goede band bij elkaar gevonden. Echt fantastische muzikanten die ook Shafi niet kende. Dat vond ik eigenlijk ook belangrijk. Hele jonge muzikanten.
Dat het dus een nieuwe ontdekking is.
Konden echt iets nieuws maken.
Ja, van dit is wat hij deed. En we gaan er iets van nu van maken.
Ja, ja. En,
dat zijn dan zijn dat dezelfde muzikanten die nu op de plaat staan?
Voor een gedeelte. Dat komt en gaat soms een beetje. Ja.
Maar het begon wel toen al. De kern van de groep is toen begonnen.
Zeker, ja. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je San Holo kent, die DJ.
Ja,
San Holo zat er eerst bij.
Oh, wat grappig.
Die speelde eerst gitaar
door. Oh, wat sick.
En het was zo lief dat hij. Hij heeft bijvoorbeeld dat loopje van Heerlijk in mijn versie. Dat begint met een heel lekker gitaarriffje. Dat heeft hij bedacht, bijvoorbeeld. Ja. Hij heeft ook de basis eigenlijk van Zing, Vecht, Huil, van die nieuwe versie, heeft hij ook het loopje bedacht. En we deden dat optreden in Utrecht. En toen kwam er een boeker, de boeker van een van de bandleden die haar soloproject deed. Tessa Douwstra, die nu met Luwte helemaal hot is. Fantastische muzikante.
Ja.
Die kwam kijken en die zei, nou, we kunnen hier wel een tour van maken als je wil. En toen dacht ik, oké, dat lijkt mij heel leuk.
Ja.
Maar oké, hoe gaat dat dan? Ik had geen idee. En hij zei toen, hoe zie je het zelf een beetje voor je? Dus ik dacht heel erg vanuit het theater, weet je wel. Ik dacht, 30 keer in kleine zalen. Ik dacht zo. En hij zei toen, ik denk 5 keer in grote zalen, eindigend in Paradiso.
Club tour.
Ja. En toen dacht ik, oké. Veel succes, dat gaat nooit lukken.
Ja.
En een week later had hij 5 data geregeld. En we speelden toen bij De Wereld Draait Door. Dat is echt van onschatbare waarde. Dat je zo'n minuut kan spelen bij De Wereld Draait Door.
Voor de kaart.
Daar zien een miljoen mensen dat. En toen was het bam, allemaal uitverkocht.
En dat is 2015, hè?
Die was 2015.
Ja. En daar zat Carré dus ook tussen.
Nee, Carré was... die tour was vrij snel uitverkocht. Dus toen was er nog vraag naar, maar alle zalen waren
uitverkocht.
Toen,
toen is die nog
Ja, die is toen een half jaar daarna bijgekomen. Toen kreeg ik een motorongeluk. Toen brak ik mijn
ja, dat weet ik nog, want ik had een kaartje. Dus ik kreeg een mailtje van Carré dat het eerst niet opengaan.
Ja, precies. En ik weet ook nog, toen ik daar lag, ik was net aangereden. En ik lag daar met een gebroken poot in het gras. En ik dacht, fuck, ik moet niet bewegen. Misschien heb ik wel mijn rug gebroken. Misschien is mijn leven nu helemaal anders. Maar het eerste wat ik dacht was, ah, fuck, dat optreden volgende maand. Ja, misschien kan ik dat in een rolstoel. Kan ik dat dan met, ja, mijn been voelt echt wel relaxed. Misschien met gips kan ik dat doen. Dat was echt het eerste waar ik aan dacht, het optreden. Ja. En dat moest toen een half jaar worden verschoven. Ja. Dus toen speelden we in Carré. Dat was te gek. En we hebben nu, en toen ben ik dus een album gaan maken. Want mensen vroegen vaak, kunnen we dit ergens luisteren? En ik wilde er eigenlijk toen ook wel een album van maken. Maar ik bedoel, het was allemaal nieuw voor me. Mijn eigen, nou, niet mijn eigen muziek, want het is Shafi's muziek. Maar ik heb wel zelf de arrangementen gemaakt en zo. En ik was daar zo mee bezig dat een album was weer een heel ander ding. En toen, maar ik had dat altijd nog willen doen. En toen kwam 1 december 2019 langs. En dat was de 10-jarige sterfdag van Shafi. Ja. Nou ja, je wil natuurlijk ook, weet je, een album maken kost heel veel geld. Het is praktisch heel gedoe. Omdat ik ben niet een band, weet je wel. Zeg maar, als je met 5 bandleden bent, dan schooi je ziel en zaligheid. Maar ik moet ik wil mijn muzikant ook betalen ervoor en ja, zo. Precies. Dus ik dacht, ja, ik heb wel iets nodig om een kapstokje om het aan op te hangen. Ja. Qua media of zo. En dus dacht ik, die 1 december is een goeie. En dat bedacht ik toen de zomer van 2019. Toen dacht ik, oh ja, over een half jaar is dat. Ja, toen heel snel een album gemaakt eigenlijk.
Ja.
Wat heel leuk was. Ja.
Op
vinyl. En toen zouden we hadden dus 1 december de albumpresentatie in de Schouwburg. Ja. Waar Shafi zo vaak zelf heeft gestaan.
Ja.
En toen zouden we een paar maanden daarna beginnen met de tour.
Ja.
Weer een nieuwe tour eigenlijk. En toen kwam COVID langs.
Ja. Maar die release is doorgegaan, want toen was het nog niet COVID.
De release is doorgegaan, ja.
Daar was ik ook in de zaal en dat was zo lief dat Nico van der Linden, een van de laatste of misschien de laatste pianist van Ramses.
Ja,
die heel veel van hem weet. Hier liggen ook zijn boeken waar hij allemaal werk in verzameld heeft.
Te gek, ja.
Ik weet ook dat hij nog met bandjes in de weer is nu, met liedjes die dus nooit een plaat zijn geworden. Dat hij daar nog iets mee wil doen.
Ja, Nico van der Linden is echt de poortwachter, de curator nu van Shafi's nalatenschap eigenlijk. Van zijn artistieke nalatenschap. Ja. Die man heeft elk nummer op papier gezet, zodat iedereen dat kan spelen. Hij heeft zoveel liefde ervoor. Hij doet het allemaal uit eigen. Hij doet het niet voor het geld of zo. Het is echt fantastisch. En toen je ook vroeg van met wie heb je allemaal gesproken? Nou, Nico was dus ook van onschatbare waarde voor me. Omdat ik ook, ik heb een half jaar pianoles van hem gehad voor de serie.
Oh,
want ik, net zoals dat ik wilde dat het live gezongen werd, wilde ik het ook zelf spelen.
Die vleugels kunnen spelen.
Ik wilde ook niet dat de camera dan omhoog ging en dat je dan wist, hij speelt niet zelf. Ik wilde gewoon dat die illusie echt was. Dus ik heb een half jaar, en ik kwam erachter, oh fuck, ja, Nico van der Linden is dus Shafi-pianist. Ik moet hem opzoeken. En hij wilde me lesgeven.
Ja, leuk.
En natuurlijk die lessen. Kijk, ik wilde ook niet. Ik had wel eens niet geoefend, gestudeerd thuis.
Ja.
Dus dan
want jij stelt dingen uit.
Want ik stel dingen uit. Dus dan zorgde ik ervoor dat we eigenlijk gewoon een uurtje over Shafi gingen lullen.
Ja.
En dan kwamen
verhalen. Heb ik wel eens een beetje met hem gedaan. En dat is wel echt hartstikke leuk.
Ja, man. Ja.
Hele leuke verhalen. En een hele lieve man ook.
Ja, het is heel bijzonder dat zo'n mannetje die in Amstelveen woont, met al zijn bandjes daar en zo, dat hij eigenlijk de nalatenschap van Shafi daar heeft in zijn computer zitten.
Ja, ik word er dus ook heel klein van als ik met hem eventjes sta te praten met zo'n wijntje ergens in zo'n zaaltje en hij gaat opeens vertellen, ja, hier stond ik met Ramses en dan stond hier de vleugel. Maar dan kregen we geld en dan was het na 2 weken op. En weet ik veel. En ik voel me gewoon, ik luister gewoon alleen maar naar die verhaaltjes.
Ja.
En ik vind het alleen maar fantastisch.
Ja, hij is ook zo'n volgeling eigenlijk van Shafi. Hij was dan, zeg maar, Shafi was dan 40 en Nico was 20 of zo. Dus, en hij was al fan van Shafi. En hij werd dan, ja, ik weet niet hoe precies, maar dan weer gebeld. En kan je dan nu bij mij thuis zijn? Oké, want ze hadden gewoon een pianist nodig. En
Ramses belde hem dan.
Ramses, ja. Via weer gehoord. Zijn jonge muzikant. Oké, we hebben nu iemand nodig, want er is iemand uitgevallen. Voor hem was het ook een soort droom dat hij bij hem ging spelen. Ja.
Dus met hulp van hem en van heel erg in die studio met al die muzikanten, met de einddatum 1 december in het vizier, dat die plaat af moest zijn.
Ja.
Hebben jullie toen die plaat gemaakt. En daar zijn die arrangementen die dus al een beetje voor die show waar jullie getoerd hebben, eindigend in Paradiso en uitgesteld nog in Carré.
Ja.
Daar stond al het begin van nieuwe arrangementen van Shaffi-liedjes op. Want ik weet nog dat ik in die zaal zat en dat ik eigenlijk dacht dat ik Shaffi-liedjes ging krijgen.
Oh, wat leuk. Dit was wel concert in Carré.
In Carré.
Dus jij dacht, dit wordt gewoon een Shaffi-tribute of zo.
Ja, ik wist wel dat het een beetje anders zou zijn.
Ja.
Maar ik was wel geschrokken. Een beetje. Ja. Ik dacht, dit is heel nieuw.
Dit is niet Shaffi.
Nou ja, het is wel, natuurlijk wel ook Shaffi.
Ja, maar niet... En hoe ervaarde je dat dan?
Eerst verzet, een beetje. Dat ik dacht, dit is het niet.
Dit gaan we niet doen.
Maar dat is ook als die liedjes al als die in je hart zitten en betekenis hebben, dan moet je ook eventjes nodig om te ervaren dat het op een andere manier ook kan.
Zeker.
En dat vond ik ook jammer, dat ik ze dus inderdaad alleen een beetje op YouTube kon zoeken, maar niet kon naluisteren, om ze wat meer nog tot me te laten komen. Ik weet nog dat ik dat... Slot heel erg mooi vond, maar dat was denk ik ook dat bleef ik wat het was. We zullen doorgaan, maar een soort bijna a cappella met een cirkel zo. Maar misschien raakte me dat ook het meest omdat het nog dicht bij het oude was.
Dat is zeg maar
ook
niet
een conservatieve mening van mij.
Absoluut. En dat past natuurlijk het best bij het nummer. Ik vind van We zullen doorgaan. De meeste mensen kennen de albumversie van het album. God, hoe heet het nou, zijn vierde album? Goed, staat op het vierde album, staat We zullen doorgaan. Ja. Dus zeg maar die trage...
Je hebt de kleine versie en toen is er uiteindelijk die grote gekomen.
Maar de kleine versie staat op... Het staat voor het eerst op zijn derde album. Wat heet We zullen doorgaan.
Ja, precies.
Dat is een hele snelle versie.
Ja.
En pas het album daarna kwam die uitgesponnen. Maar die snelle versie, dat is een soort veel kerkelijker vorm van het nummer. Dus ik heb een beetje die... En die vind ik ook veel mooier.
Ja. Zullen we die dan even luisteren? Even kijken?
Ja, top.
Doen we eerst de Shaffi.
Ja. Oh, Spotify is ook Spotify, toch?
Ja, het is heel fijn, maar ook wel eens... Het album staat gewoon niet op...
Nee, het staat niet het album
als
zelf.
Album staat het niet.
Ik heb hem op mijn telefoon staan.
Ik kan gewoon dit erin...
Kan ik even kijken? Ik weet zeker dat ik... ik heb die albums wel op mijn telefoon.
Ja, kijk, dan is het toch een zegen dat jij geen Nokia meer hebt.
Ja, in dit soort gevallen is het toch wel verdomd handig.
Dat is meer fijn.
Kijk, daar is hij. Ouderwets op mijn iPhone, gewoon op de harde schijf staat. Wij zullen doorgaan. Ja, komt ie.
Van de milde kracht om door te gaan en de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in de mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in de loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door te gaan naar het winde orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. we samen zijn. We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In de sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn.
Prachtig, hè?
Ja, dit is toch wel de defining versie, vind ik.
Ja.
Hij is zo powerful en hij gaat ook door, weet je wel. Doem, doem, hij zit een soort puls in.
Ja.
Ja.
En als je het over religie hebt, dus inderdaad, dit is de beste psalm ooit. De krachtigste.
Dit is heel erg psalmig.
Ja, en deze versie is ook wat, die voelt wat kwetsbaarder, maar tegelijkertijd kan je hem niet afbreken. Maar er zit ook weer wat kwetsbaars. Hij voelt kwetsbaarder.
Ja, hij is niet en hij is ook niet gedirigeerd of zo. Kijk, die versie van die de meeste mensen kennen van het album hierna, dat is toch gearrangeerd voor een groot orkest. Weet je, die mensen spelen van bladmuziek. En dit is dat Louis van Dijk trio die gewoon in een schuurtje ergens, in een studiootje.
Ja, het pianospel is ook prachtig.
Ja, man, dat is zo goed. Ja. Dat is zo goed. Ja.
En dit is volgens mij toch een beetje in die tijd geruisloos. Of nou, misschien niet helemaal geruisloos voorbij gaan, maar wel, dit is niet. Dit is volgens mij is dit een van die tijd dat die nummers niet echt aan de man kwamen.
Nee, dat is ook best wel tragisch, weet je. Dat is toch ook. Ik moet dan een beetje denken aan een Vincent van Gogh of zo, die nog nooit of één schilderij het leven heeft verkocht.
Ja.
En bijvoorbeeld, kijk, we zullen doorgaan. Een grotere hit was We zullen doorgaan van André van Duin.
Ja.
De parodie erop.
Ja.
Het is zijn laatste album zelfs. Dat verhaal ken je vast ook wel. Dat is die partij werd helemaal niet verkocht. Zijn allerlaatste album Sterven van Geluk uit 1988 of zo. Dat moest vernietigd worden onder een stoomwals.
Ja.
Al die platen. Want er was gewoon niemand die het kocht.
Ja.
Weet je wel, dus het is zelf. Ja, dat heeft iets heel tragisch of zo.
En dat heeft inderdaad wel een beetje iets van Gogh-achtigs. Nou ja, die werd natuurlijk wel echt ja, helemaal toen echt begrepen.
Nee, Ramses is natuurlijk wel zeer gevierd.
Ja.
Maar ik denk daarna
en als hij het niet deed, dan vierde hij het zelf wel.
Ja, ja.
Maar ook door mensen en bewonderaars natuurlijk. Hij werd voortdurend bewonderd, denk ik.
Zeker. Hij heeft zijn portie wel gehad.
Ja,
hij heeft zijn portie wel gehad. Dat wel. Maar ja, dat beeld van zo'n stoomwals die dan 1000 vinylplaten overrijdt. Ja. Dat vind ik wel.
Ja, dat doet pijn, hè?
Dat vind ik wel heftig, ja. Ja.
Zullen we dan nu de versie die op jouw plaat staat? Maar dat is dus de versie die opgenomen is van die tour. Voordat jullie de plaat gingen maken, toch? Want het is een
ja,
live,
dit is een live opname. Dit is de opname van. Dit was de allereerste keer dat we dit concert gaven in Tivoli Utrecht.
Ja. Moet ik alleen even het kabeltje weer?
Oh, ja.
Maar dat is dus dat a cappella ding wat we net noemden.
Ja, ja.
Waar ik in Carré in de zaal zat, maar dat had ook Tivoli kunnen zijn.
Hier sloten we dan het concert mee af. Ja.
Tot we samen. met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. Met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan.
Maar mooi, en ook heel mooi hoe het zo live opgenomen. Want al die stemmen blijven nog zo recht overeind staan ook.
Ja, het is wel fijn, want het had er bijna niet opgestaan. Want het is eigenlijk een heel slecht gecompressed filetje.
Oh.
Want we hadden het gewoon... Ik wist toen deden natuurlijk helemaal niet dat er een album zou komen.
Nee, en ook niet dat het er dan op zou komen.
Nee, en dat het in een goede kwaliteit moest zijn. Dus ja. we hadden het gewoon meelopen, zo'n opname of om te hebben.
Ja.
En toen wilde ik het voor het album dus opnieuw zo opnemen. Maar dat kregen we gewoon niet goed in de studio. Wat zeg maar die vibe van dat het live is en de spanning die erin zit. Dus toen was het uiteindelijk, ja dan...
Nou, voor de echte live.
Dan is het maar minder goede kwaliteit.
Ja.
Maar het is toch beter dan als we het... ik kreeg het in de studio gewoon niet goed.
Nee. En dit is, toen ik eerst in die zaal zat, vond ik dit het makkelijkst behapbaar. Omdat ik gewoon nog een conservatief Ramses-fan was.
Ja, het meeste snap ik.
Maar toen ik dus die plaat ook kon gaan luisteren... Want ik heb dat concert fantastisch gevonden hoor. Dus dat, maar toen ik die plaat beter kon gaan luisteren... Toen ben ik bijvoorbeeld jouw uitvoering van Heerlijk. Ik weet niet, het is misschien gewaagd om te zeggen... met zoveel Shaffy-fans die luisteren. Maar die vind ik misschien mooier. Dat origineel. Maar dit is ook heel anders, terwijl de... Ja, de melodie blijft, maar ook de intentie of zo, of de wat erachter ligt, lijkt anders.
Ja, het is. Kijk, wat ik heb geprobeerd is wat die nummers mij zeggen, dat uit te kristalliseren. Dus bij Heerlijk ging dat voor mij niet over. Kijk, ik vind dat heel mooi, zijn versie natuurlijk. Ja. Maar het gaat bij mij over een soort. Dat nummer gaat over een soort geile overgave.
Ja, ja.
En dat zit niet in het arrangement zoals bij hem op de plaat.
Ja.
Maar wat ik hem hoor zingen en zijn tekst, ik heb hem met ook een mooie live opname van hem eens gezien. Dat zit er een soort gretige opwinding in dat nummer.
Ja.
Dus dat heb ik dan
gepakt.
Ik heb bij elk nummer nooit gedacht van nou, ik vind dat dit nummer zo moet.
Ja.
Het is altijd vanuitgaande wat ik uit het nummer haal, wat hij doet. Dus
ja.
Laat me bijvoorbeeld dat lijkt ook helemaal niet op het arrangement van het origineel, maar wel dat gaat voor mij over een soort intense eenzaamheid,
ja.
Dat nummer. En dat heb ik dus heel erg in mijn versie proberen te gooien. Een soort desolate eenzaamheid. Een soort,
en bij hem ging het meer over... meer woede van later.
Ja, een soort, bij hem zit er een soort bravoure in dat nummer.
Ja.
Terwijl wat ik er heel erg uithaal is juist dat laat me niet een bevel is, maar meer een verzoek.
Smeek, ja.
Ja, een soort smeekbede van, ja. Wil je dat? Kijk, ik ben gewoon, sorry, ik ben een onmogelijk mens,
ja.
Maar laat me dat alsjeblieft zijn. Want anders kan ik mezelf niet zijn.
Ja.
Dus gun me een beetje. Ja, laat me een beetje aankloten, alsjeblieft. Ja. Want anders trek ik het niet meer.
Ja. Zullen we die luisteren of wil je de geiligheid van heerlijk?
Zeg jij maar wat jij wil.
Nou, ik vind die heerlijk, dat is dus mijn lievelings. Dus dat...
Oh, dan doen we die.
Zullen we die doen?
Ja, doen we die.
Jouw ogen, een overval. Jouw schoot is een muizenval. Je bent gewoon heerlijk. Jouw rug is een skivallei. Jouw billen, een zomerwei. Jouw benen zijn vogelvrij. Je bent gewoon heerlijk. Je jaagt voor mij de wolken weg. Je waakt over mijn leven. Je lacht aan de wanhoop voorbij. En je doet het alleen maar voor mij. Jij maak mijn leven zo blij. Je praat als een waterval. Je wrijkt als een overval. Je zwijgt als een muizenval. Je bent gewoon heerlijk. Je verrast me hopeloos. Je verbaast me eindeloos, je begrijpt me woordeloos. Je bent gewoon eerlijk. Je jaagt voor mij de stormen, je maakt de lucht weer blauw. Door jou krijgt alles weer glans. Door jou ben ik weer in balans. Door jou word ik weer een danser. Jouw handen hebben ranke taal, een slanke taal, een bedanken taal. En je hebt me dan telkens zo lief. En je zingt kleine geintjes van liefde. Als een waterval, je zwijgt als een overval. Je glimlacht als een muizenval. Je bent gewoon heerlijk. Jouw nachten zijn van tijgervacht. Jouw morgens van zonnepracht. Jouw middag is altijd onverwacht. Mijn God, je bent gewoon heerlijk. Je baant voor mijn pad, het ijs rond mijn hart wordt weer dooi. En je trekt mij op mijn eenzame kooi. Jij maakt mijn leven zo mooi. Heeft een ondertoon, een boventoon en een wondertoon. En je hebt me dan telkens zo lief. En je zingt kleine geintjes van liefde. Je bent een kano in een waterval. De buit van een overval. Je bent de klaas in een muizenval. Je bent gewoon heerlijk.
Heerlijk.
Zo.
Ja.
Ja. Ja, wel lekker eigenlijk.
Ja, heel lekker. Nee, ik vind het echt heel lekker.
Ik vind deze wel goed gelukt. Ik vind dat einde wel heel lekker, dat hij dan heel erg down tempo eindigt.
Ja.
Er zitten veel verschillende dingen in. Dat vind ik leuk. En, ja, en de, nou ja, ik vind bijvoorbeeld de drum is hier zo goed.
Het valt me bij al die dingen op. Ze zijn heel mooi en strak geproduceerd ook. En zo. Het klinkt allemaal heel erg.
Ja, ik heb heel veel geluk gehad met de mensen waarmee ik werk. Victor van Woudenberg heeft volgens mij dit. Victor is de drummer. En die heeft de helft van de nummers gemixt.
Oh ja.
Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. En zijn drummen is erg lekker op dit ding. Maar ook, ja, ik ben heel blij met alle mensen. Nana, Eva Bakoe, Bas, die het einde echt rockt. En de blazen zijn lekker.
Vet toch, om dat te doen. En ja, ook naar zo'n nieuwe tijd te trekken of zo. Want ik zou even het midden laten of ik het echt gedaan heb. Maar dit zou ik kunnen sturen naar een meisje met wie ik al een beetje aan het daten ben en ik weet nog niet of het iets gaat worden. Gewoon een soort van, nou, dit is een...
Heb je het gedaan?
Daar kan ik niks over zeggen. En dat origineel, dat is dan toch... Dat gaat ergens anders over, terwijl die hetzelfde zegt.
Nou ja, dat is het. Kijk, ik vind dat de heiligheid van een artiest of zo, in hoeverre je daar iets mee mag doen, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Dat is in sommige gevallen ook wel zo. Maar ik vind zeker in de geest van Shaffy, weet je, ik laat mijn liedjes maar zwerven en verder zoek je het maar uit. Mm. Doe er maar wat mee. Kijk, de boodschap blijft toch soort van hetzelfde. Ik bedoel, ik vind Lilac Wine van Jeff Buckley eigenlijk de allermooiste versie van Lilac Wine. Nou, dat is ook jaren daarna gedaan. En anders, zonder hem had ik dat nummer ook nooit gekend. Ik vind die van Nina Simone ook fantastisch.
Ja.
Zonder Jeff Buckley had ik die van Nina Simone nooit gekend.
Nee, en ik denk ook dat er eerder fans iets tegen hebben dat mensen aan de haal gaan met liedjes. Maar Shaffy zou daar niks...
Ik kan natuurlijk niet voor hem spreken, maar ik... Nou ja, toch misschien een beetje. Want Nico, die hem heel goed heeft gekend, die jarenlang met hem heeft gewerkt, die kwam naar het concert kijken en die keek me met betraande ogen aan naar het concert en die zei, hij had dit zo vet gevonden.
Ja.
Al is het alleen misschien ook de dingen die hij niet mooi had gevonden. Ik denk dat hij ook gewoon heel erg had gegeild op die aandacht. Dat een groep jonge mensen al die dan een beetje op zijn nummers lopen te rocken. Dat is gewoon vleiend.
En dat er ook, want merk je dat eigenlijk, dat er mensen naar jou luisteren die eigenlijk jou kennen en Shaffy niet echt kennen. Die dat gaan herontdekken.
Ja, zeker. Heel veel, zeg maar de nieuwe generatie. Eigenlijk door die serie zijn heel veel mensen Shaffy gaan ontdekken.
Ja.
En door dit album van mij nu zijn gaan. En dat hoop ik ook heel erg, dat mensen dan naar de originele gaan luisteren.
Ja.
Dus om het in leven te houden of zo.
Ja.
Dat vind ik wel heel gaaf. En ik denk ook qua arrangement en die heiligheid ervan. Kijk, Shaffy is ook nooit een recording artist geweest. Hij is heel erg een uitvoerder. Zijn talent lag daar, maar ook gewoon zijn aandacht. Hij, bijvoorbeeld het album Ramses II, zijn eerste album. Dat is helemaal gearrangeerd door iemand anders voor orkest. Terwijl die nummers heeft hij nooit als orkestnummers bedacht. Weet je, bijvoorbeeld Sammy. Dat is een heel Rachmaninoff-achtig Debussy-nummer. Ja, ja. En op dat album is het een soort Efteling-versie.
En daar werd Louis van Dijk ook heel boos
heel
van.
Heel pissig over, Terwijl ik vind dat die versie van de Ramses II ook wel een bepaalde charme heeft. Hoor.
Ja.
Dat vind ik ook wel iets leuks hebben. Maar hij was ook heel vaak, dat zei Nico ook, dan speelde hij s'nachts op zijn piano wat in. Dat nam hij dan op een cassettebandje. En dan gaf hij het aan Nico. Kijk maar of er een nummer in zit.
Ja, precies.
Weet je wel? En of het dan in de studio, dat ik denk daarom ook dat zijn tweede en derde album zijn, vind ik ook het meest Ramses, want dat heeft hij met het Louis van Dijk trio gemaakt, waar hij ook mee optrad.
Ja,
dus dat zijn de meeste, die zijn niet zo geproduceerd.
Ja.
Maar hij was niet iemand in een studio die het leuk vond.
Hoe jij gaat borrelen van vertellen over hoe in die studio dingen tot stand komen en zo, dat had hij helemaal niet.
Nee,
toch?
Nee. Kijk, ik vind het super tof achter mijn laptop in Logic, weet je, dat mixen en zo, daar ga ik heel erg van aan. Maar hij ging naar binnen, hij zong het in, hij speelde het in en die mensen moesten het maar doen. Dus, dus daarom voel ik bij Heerlijk of dit nummer en bij een aantal nummers die ik heel erg anders heb gemaakt ook niet. Het voelt ook niet als een soort heiligschennis, want het ging hem daar ook niet om. Het ging hem over de boodschap en de performance zelf. En daar heb ik mijn inspiratie eigenlijk uitgehaald. Eigenlijk overigens het beste Ramses album vind ik eigenlijk zijn vijfde album, Ramses Live.
Ja.
Want dat is gewoon hij die live. Nou, je kent het album ook.
Ja, dus dat heb ik pas later ontdekt. Dus dan kende ik die liedjes al en dan hoorde ik het nog eens live. En dan krijgt dat een hele andere lading.
Er zit ook wel een leuk verhaal achter. Hij was gewoon zijn platenmaatschappij verplicht om nog een derde album uit te brengen.
Oh.
En dat was gewoon in de jaren dat hij heel veel dronk en dat hij niet zo productief was met het maken van nummers. Dus die platenmaatschappij zei, ja, we hebben gewoon volgens dit contract, ja, we krijgen gewoon een album van je. En hij, oké, het zal wel. En toen besloot iemand van de platenmaatschappij, nou weet je wat we doen, we huren gewoon een studio, de Wisselwoord Studios in Hilversum af, zetten we even een publiek neer van 20 mensen. Super lullig. En hij gewoon, we zetten het op, die studio, piano. Hij werd gewoon achter die piano gezet. Nou, hij zal zich natuurlijk wel iets hebben voorbereid. Maar hij speelt daar gewoon een uur. Improviseert hij eigenlijk een set.
Ja.
En speelt hij live. En alle nummers lopen in elkaar over. Je hoort ook, dat is heel gaaf. Je hoort hem gewoon, dan is een nummer klaar. Dan hoor je een heel lullig applausje, want er zitten maar 20 mensen die zich snel zijn neergezet. En dan speelt hij door en dan lijkt het alsof hij de nummers, alsof hij het volgende nummer een beetje vanzelf tegenkomt. Dus hij begint door te spelen. En dan is Sammy ineens gearriveerd en dan speelt hij dus Sammy. Dus hij dichter bij zijn kunstenaarschap kom je eigenlijk niet dan dat album.
Ja, de kern dat het zo hoorde het.
Ja, hoe hij het... ervaart of hoe die nummers uit hem, in hem geboren zijn of zo. En het is ook een soort best of album, met alle bekenden die zitten erin.
Ja.
Dus dat is echt een fantastisch album. Ja.
Ja, het past ook misschien bij zijn in het nu filosofie, toch? We spelen nu voor een zaaltje mensen en wat zo'n plaat.
Ja.
En dat moeten mensen dat dan gaan kopen. En dat is allemaal waar slaat dat op? We kunnen dat toch nu ergens doen?
Ja.
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 Ja. Ja, mooi. Zullen we nog iets luisteren van jou?
Is goed, leuk. Heb je een voorkeur?
Nou, misschien heb jij een hele sterke voorkeur, maar wat ik vandaag een paar keer heb geluisterd, het nummer Nan is.
Oh ja.
Want dat ik wist dus dat dat ook een Ramses liedje was. Dat heb ik ook wel eens een keertje gehoord. Maar ik weet ook echt niet wat Nan is.
Volgens mij is het een naam van iemand. Is het een iemand?
Ja, maar het is eigenlijk ook wel, het is een bonus van een...
Het is een liedje wat nooit eigenlijk op plaat was uitgebracht. En wat op een gegeven moment kwam er een boekje uit. Jij bent mij zo lief, heet dat boekje. Met allemaal Shafi verhaaltjes. Heel mooi liedje. En daar zat een cd'tje bij. En daar stonden iets van 5 nog nooit uitgebrachte nummers. En daar zat dit nummer bij. Wat ik een heel mooi nummertje vond.
Ja, een hele mooie tekst.
Heel mooie tekst.
Ja, dat is me eigenlijk vandaag meer gaan opvallen. Dus dat is het liedje van mijn dag vandaag. Overigens, die heerlijk, die is mij... Je krijgt zo'n Spotify samenvattingje van wat je veel geluisterd hebt, toch?
Ja.
Dus die heerlijk, die heeft het bij mij gehaald.
Oh, yes.
Het lijstje van... vind je dat... ben jij zo iemand... Ik heb veel vrienden die artiesten zijn of die iets met muziek doen. En je kunt dan zo live kijken of mensen...
Ja, Spotify artist.
Ja, precies. Of ook als je het hebt over verslavende apps, is dat er volgens mij ook wel echt eentje voor artiesten.
Ja, die moest ik op een gegeven moment wel afgooien.
Ja.
Want dat was vooral toen het album net uitkwam. En toen was ik bijvoorbeeld op De Wereld Draait Door geweest. En dan ging ik wel
kijken
ik ben dus 10 uur geleden was ik op tv en dan zie je echt in zo'n grafiekje een toename in het verkeer.
Ja.
Dus dat je, of er is bijvoorbeeld een goede recensie uitgekomen. Oh, dan zie je dat.
Ja.
Maar op een gegeven moment zat ik gewoon elke dag naar het fucking grafiekje te kijken.
En ze geven ook trilletjes, toch? Een soort van weer een listener of een soort dingetjes.
Ja, je ziet zelfs, ik weet niet of ik hem nu eigenlijk op heb staan. ik heb hem volgens mij, ik had hem echt... Een half jaar niet. Nee, ik heb hem weer afgegooid.
Uit zelfbescherming.
Maar je ziet gewoon live hoeveel mensen op dat moment naar je muziek luisteren.
En is dat leuk eigenlijk?
Nou, ik vind het bijvoorbeeld leuk. Je hebt wel... kijk, in het begin had ik dan wel iets van 100 luisteraars op één moment. Toen het album net uitkwam. Ja,
en dan is het ook een fascinerend idee dat er mensen dus scharrelen door Nijmegen. Of,
op dat moment, ja. En je ziet bijvoorbeeld ook, gisteren heeft er één iemand uit Japan
Ja, precies.
Naar een nummer ga ik denk ik, wie is dat? Ja. Ja, het zijn volgens mij gewoon Nederlandse toeristen.
Maar het is toch een romantisch idee dat er iemand een koptelefoontje in Japan super op heeft. Grappig. En misschien naar de sterren kijkt en zo'n liedje luistert.
Of in Argentinië is iemand. Maar nu, kijk, dit album is al een jaar uit. Dus het is ook weer een beetje weggehept. Maar dus nu zie ik vaak, als ik hem dan aan heb, zo van één iemand luistert. Denk ik van, oh, dus één iemand die nu dit hoort. Dat vind ik wel heel grappig, ja.
Ja.
Ja, maar ja, Nannies was een soort gedichtje eigenlijk op muziek, op gitaar. En daar heb ik ik heb gewoon de coupletten herhaald. Dat nummer duurt 50 seconden eigenlijk. En daar heb ik een uitgerekt tot een nummer.
Ja. Ja, zullen we luisteren?
Dat is goed.
Oh. Omdat je tijd neemt. Seizoenen, omdat je minstens eens per dag de tijd neemt om te lopen langs de dingen die gebeuren. De late zon, het water, een paar ogen die je treffen.
Het is leuk om weer te horen, want ik heb het allemaal voor het laatst gehoord toen we in maart, februari repeteerden voor de tour die niet doorging. Dus, Ja, het is,
maar mooi liedje. En je wordt er rustig van. Maar het is tegelijkertijd ook een activerend liedje. Dus ik liep vandaag door de Jordaan. En dat gaf me toch een hele lekkere energie.
Oh, fijn, ja.
Langs de dingen die gebeuren. Dat is toch iets lekker.
Ja, het is echt heel erg een soort zen gedichtje. Ja. Of zo. Van gewoon in contact staan met de wereld.
Ja, en met al die wonderlijke dingen die om ons heen de hele tijd gebeuren. Zodra je de deur uit gaat, gebeuren er allemaal dingen die je kan aanschouwen.
Het is echt heel veel al.
Ja.
En, ik heb geprobeerd om een soort Beirut nummer van te maken. Dat is een band die ik heel goed vind.
Ja.
Eigenlijk die stijl heel erg.
Vet.
Ja. Ja, het is leuk om te... Ik ben dan nu toch wel blij dat album dat ik toen heb... Ik had ook kunnen denken, album is een beetje gedoe.
Ja.
Maar als het dan zo af is en je hoort het dan weer na een tijdje... Dan had toch wel fijn dat we dat hebben gemaakt. Ja, dat het er nu gewoon staat en bam, en je kan het gewoon luisteren.
Ja, en ik vind het heel fijn om al wandelend door de Jordaan daar een prettig gevoel van te krijgen.
Ja, top.
Ja.
Ja, top.
En hopen dat die tour dan... Daar zijn nieuwe data's voor die tour nu.
Er zijn nieuwe data. Maar we weten niet hoe lang dit gaat duren. Dus de kans is echt wel... Ik weet niet wanneer ga je dit... komt dit...
Zo snel mogelijk. Dus misschien wel over 2 dagen.
Oh, top. Nou ja, het zou zomaar eens kunnen dat het weer moet worden uitgesteld.
Oh, ja.
Want die regels blijven... Nou, ik hoorde vandaag van het theater dat de voorstellingen... ook weer een hele tijd niet doorgaan.
Ja.
Dit kunnen we gewoon niet voor 30 of zelfs voor 100 mensen doen. Daar is het gewoon een te grote... Ik heb een hele grote... We staan met z'n 9 op het podium. Er zijn gewoon heel veel muzikanten, veel licht. Dat is gewoon niet rendabel. Als ik dat voor zo'n
Het hoort toch ook bij die beleving, hè?
Het is ook gewoon niet cool. Ja. Ja. En ik denk... Ik heb toch wat geloof dat de mensen die een kaartje ervoor hebben gekocht... die kennen nu denk ik ook het album... Het is natuurlijk super jammer. Ik vind het echt heel jammer. Maar ik denk dat die wel het geduld hebben om dit gewoon... Om er helemaal bij te zijn met z'n allen. En om er met z'n allen een hele toffe avond van te maken. En ja, ik kan me voorstellen dat het weer wordt uitgesteld eigenlijk.
Ja, nou ja, en
zoals
misschien
alles.
Dus, ja, en stel dat het dan wel gewoon met 300 mensen is of met 1000 mensen in plaats van... 30 is dat misschien ook het wachten waard, toch?
Dat zeker. Ik denk,
dan sta je er straks echt weer met al die mensen en met die muziek en met die muzikanten.
Ja, ja, en er komt natuurlijk een einde. Ik bedoel, de vaccin komt steeds dichterbij. En ik heb er wel het volste vertrouwen in. Zeker weten.
Ik ook wel.
Ja.
Ja. Wil je één Ramses lied, dat mag van Ramses zelf zijn, of van je album, waar we het mee af zullen sluiten, waar we de mensen mee... We zitten ook al op 2 uur zitten we al qua...
Oh, werkelijk.
We hebben ontzettend gepraat.
Wow. Ik heb het idee dat er nog zoveel besproken kan worden. Nou,
ja, precies,
wat ik zei, HBO-serie van 5 seizoenen over zijn leven, dat zou gewoon kunnen. Daar zou je die tijd mee kunnen vullen.
Ja.
Of
is er een liedje, een Ramses liedje, wat niet op je plaat is gekomen als in een nieuw arrangement, maar wat wel had gekund? Misschien is er ooit nog wel weer ambitie voor nog meer nieuwe...
Ja, misschien wel.
Het leven duurt nog lang.
Er zijn wel een paar nummers die ik nog...
Maar mag ook het overkoepelende Ramses nummer voor jou zijn, wat je denkt, daar helpen we de mensen mee op weg als we dat bedrijf zouden afsluiten.
Dan wil ik wel het een van mijn lievelingsnummers, het Ramses nummer Als je niet bij me bent, van Zonder Bagage.
Ja.
Dat is een van mijn favoriete nummers. En die staat ook op mijn album. Daar heb ik ook een eigen versie van gemaakt.
Ja.
Maar dat vind ik...
Dat is prachtig. Dat is echt
heel
mooi.
Ja, dat is zo goed. En het is ook, ik vind het ook wel leuk omdat het een... Het valt ook een beetje buiten het Ramses-idioom.
Ja, want het voelt een beetje als een liedje van iemand die heel erg in een relatie zit. En veiligheid en geborgenheid. En dat... Die vrijheid zit er minder in. Of die soort de weg is vrij, de weg is open, de weg is... Of bedoel je dat niet? Want dat heb ik altijd bij het liedje.
Dat is grappig dat je het zegt. Dat is ook al zo. Ik bedoel het meer in muzikaal.
Oh, muzikaal. Oh, ja.
Dat het een soort lieve ballad is of zo.
Ja.
Weet je wel? En het heeft niet zoiets heel klassieks. Maar het is ook inderdaad, het gaat heel erg over het verlangen naar één iemand.
Ja.
In tegenstelling tot wat je denk ik bedoelde van de soort vrijheid en van iedereen houden.
Ja, ja, ja.
Maar ergens gaat het nummer er ook weer wel over. Want het gaat wel over een relatie die voorbij is. En inmiddels zien de twee mensen ook weer andere mensen.
Ja.
Weet je, dus het zijn twee levens die door zijn gegaan, los van elkaar. Maar toch, en dat vind ik het mooie aan het nummer, toch ondanks dat het gebeurt, ben je toch altijd verbonden met elkaar.
Ja, en het is niet frustrerend, maar het is ook, je bent er voor altijd.
Ja, het is een soort, inderdaad. Het is niet een soort van, oh, deze relatie is mislukt. En
wat het los triest van elkaar, het is samen meer zijn. Van,
ja, het is, zo is het nou eenmaal. Ja. Het is een soort berusting in de droevigheid die dus tegelijkertijd ook een mooi is. Eigenlijk komt het daar steeds op neer waar we het over hebben. Ja. Zeg maar die volledigheid van heel, heel oosters is het eigenlijk, yin-yang. Het komt allemaal samen. Het is niet, er zit weinig oordeel in.
Nee,
ja.
Ja. Ik heb hier nog net open liggen wat hij zelf er ooit over gezegd heeft over het nummer.
Oh, wat goed. Wat ben je daar snel mee?
Noem. Ja, dat had ik al een beetje, want ik voelde dit nummer aankomen.
Oh, yes, yes.
Dit is ook weer zo'n lied dat in één ademstocht is opgeschreven. Het is gemaakt voor Ad Fernhout. Ad heb ik ontmoet toen hij nog op de toneelschool zat in Maastricht. Mijn relatie met Joop Admiraal was net beëindigd. Ik zag hem in een kroeg aan het einde van de bar staan. Ik ging als een speer naar hem toe en zei, ik wil met jou naar bed vannacht.
Goeie openingszin.
En die Ad Fernhout woonde volgens mij ook in Maastricht. Dus dit liedje hoor je ook in je eigen stad.
Ja, ja.
Ja. Nou, gaan we even naar luisteren.
Te gek.
Als je niet bij me bent en ik me voorstel hoe je in je eigen bed, in je eigen stad, ver van me zult slapen, liefst. Dan weet ik dat je alleen bent. Het kon ook anders vroeger, maar je bent er voor altijd. Als je niet bij me bent, heb ik me voorstel hoe je met de anderen in je eigen stad, ver van me, zult lachen, liefst. Dan weet ik dat je alleen bent. Het kon ook anders vroeger, maar je bent voor altijd. Als je niet bij me bent en ik me voorstel hoe je zit te wachten in je eigen stad, ver van me, tot ik opbel, liefste. Dan weet ik dat je alleen bent. Het kon ook anders vroeger, maar je bent er voor altijd. Als je niet bij me bent en ik me instel om te gaan slapen in mijn eigen bed, ver van je, dan stel ik het uit, liefst. Ik kijk naar de morgen en toch moet ik werken straks, maar het gaat door en verder, want je bent er. Je bent er, je bent er, voor altijd.
Nou,
wow.
Dat is nog eens wat. Ja, we moeten het afsluiten.
Ja, man.
Maar we zijn samen voor altijd, met Ramses en Woorden, verbonden.
Zeker.
daar sluiten we het mee af. Ik vond het heel fijn. Ik vond het heel leuk om met je te praten.
Dankjewel, insgelijks. Ik vond het ook heel leuk om erover te praten.
Fijn, dankjewel.
Dank je.
Ja, en de echte doorgewinterde zonder bagage luisteraar denkt nu, zo zijn we niet getrouwd. Er is nog niets op het canvas geschreven. Want er is elke aflevering van Ramses Shaffi zonder bagage een canvasje waar de gast dan een woord of een zinnetje of iets opschrijft dat te maken heeft met Ramses Shaffi. En dat klopt, want toen we klaar waren met praten, na 2 uur praten, toen waren we nogal uitgeblust en was ik het hele canvas vergeten. Maar de volgende dag ben ik evengoed nog naar Maartens huis gefietst en heeft hij op het canvas geschreven, hier is dus niets van waar. En in de dictafoon van mijn iPhone heeft hij ook uitgelegd waarom hij dat heeft opgeschreven. En wederom is het dus fijn dat we iPhones hebben in deze tijd en geen Nokia's.
Ja, waarom heb ik nou opgeschreven, hier is niets van waar. Steven die kwam nog even bij me langs. We hebben gisteren het interview gehad. En er is dus een gegeven in Stevens podcast dat iedereen even iets opschrijft op een canvasje. Iets wat met Shaffi te maken heeft. Nou, Steven kwam hier. Ik was te laat.
Het gaf niks,
zegt Steven. Maar we zitten hier nu bij mij en ik liet Steven wat fragmenten horen van Hugo Koolschijn die over Shaffi vertelt. Daar heb ik weer opnames van. Dus daar luisterden we naar. En toen kwam het verhaal voorbij dat Shaffi aan Hugo Koolschijn vertelt over een avond die hij heeft meegemaakt in Londen. Een hele nacht die hij heeft doorgebracht met Frank Sinatra. Die kwamen elkaar tegen op het dak van een hotel en er stond een piano en hebben ze de hele nacht gemusiceerd. En dat hoorde Hugo met een open mond aan van Jezus. Mijn grote voorbeeld Ramses heeft een avond met Frank Sinatra doorgebracht. En dan vertelt Hugo op het einde van dit verhaal dat Shaffi zegt aan het eind van zijn verhaal, hier is dus helemaal niks van waar. Dus dat is allemaal gelul natuurlijk, uit zijn duim gezogen. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om op het canvas te zeggen. Want kijk, Hugo heeft weer verhalen van Shaffi gehoord. Ik heb weer verhalen van Hugo gehoord. Ik speel dan vervolgens Ramses. Mensen zien dan weer die serie. Dus het gaat van vanuit. Het is een soort verhaal wat constant wordt doorgegeven. En wat is nou uiteindelijk waar? En doet dat er eigenlijk wel toe? Is een smeuïg verhaal niet veel leuker dan de waarheid? En daar zat Shaffi volgens mij ook wel vol mee. Dus hier is dus niets van waar, vond ik wel geschikt.
Heel mooi.